próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
Ik ontmoette schrijver Philip Huff een jaar of 10 geleden in een Amsterdams café om te vragen of hij zin had om een erotisch verhaal te schrijven voor een nieuw tijdschrift. Dat verhaal over een stomend trio met een hoofdpersoon en zijn geliefde en een bekende vrouw volgens mij was in ieder geval bij mij een voltreffer. Het tijdschrift bestaat helaas niet meer en stiekem hoopte ik het verhaal terug te lezen in zijn nieuwe boek Open. Een liefdesroman over een ingewikkelde open relatie tussen twee jonge mensen.
Ik denk dat neuken een heel belangrijk onderdeel is van het bestaan. Maar als je er 15 bladzijden aan besteedt in een boek van 350 woorden, dan denkt iedereen dat het enige is wat je in het bestaan belangrijk vindt. Dus ik heb de laatste twee boeken,
dit wordt de kop van de podcast,
het neuken een beetje teruggedraaid.
Je luistert naar Over de Liefde, een podcast over seks, relaties en hoe kan het ook anders, de liefde. Vandaag is schrijver Philip Huff mijn gast. Mijn naam is Debbie Gerritsen. Welkom. Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegerritsen. Ik las het verhaal helemaal niet terug. Het had niet misstaan, hè, in het boek.
Nee, klopt.
Weet je nog waarom?
Zeker, ja. Maak je geen zorgen. Ik geloof dat ik dat verhaal daarna nog gebruikt heb voor een luisterapp gericht op vrouwen met opwindende erotische verhalen.
Oké. Het was zeer opwindend.
Nou, dat was ook de bedoeling van het verhaal, dus dat is fijn. Ja. En dus ik geloof dat ik de maximale mijlen wel uit dat verhaal had gehaald.
Oh ja.
Maar het had eigenlijk misschien wel goed erin gepast. Er zijn natuurlijk, dat hoef ik jou niet uit te leggen, een relatie bestaat uit heel veel episodes. En in een boek kies je er dan enkele om het hele verhaal te vertellen. Je kan natuurlijk niet elke leuke uitspatting opnemen, maar 1 of 2. Maar ik ben blij dat deze bij is blijven
Maar dus
hangen.
Misschien moeten we de luisteraars een beetje context geven over het verhaal. Of zullen we daar later even op terugkomen? Kan ook.
Ik geef me helemaal aan je over.
Dat klinkt altijd heel goed. We gaan het later even verder bespreken, dit verhaal. Want het komt niet in het boek voor. Het was een wel spannend verhaal, ik moet wel zeggen. Dus het was ook wel een beetje autobiografisch, dus dit verhaal.
Bijna alles wat ik schrijf is behoorlijk autobiografisch, okay. Ja. En dat betekent niet dat ik alles heb meegemaakt. Want dat is natuurlijk niet hoe fictie werkt. Maar Het betekent in ieder geval dat het details zijn die ik gebruik om iets tot leven te wekken, of een vraag waarmee ik zit. In het geval van Open, mijn nieuwe boek, zat ik met liefdesverdriet en wilde ik gewoon eens begrijpen, dat is geen kleine vraag, wat is er nou precies gebeurd? Hoe is deze relatie nou weer? Niet de eerste keer in mijn leven dat ik een relatie in de greppel rij. Dus dan is het ook autobiografisch. Maar ja, dan ga je schrijven over die vraag. En dan kan het zomaar zijn dat je 3, 4, 5 pagina's verder bent, die wel heel waar zijn over wat je van het leven weet, maar die niet een dagboekverslag zijn van je relatie.
Nee, precies. Want je boek gaat over een stel dat worstelt eigenlijk met zowel de traditionele monogame relatievorm als de open relatievorm. Ja. Het is een autobiografische roman. Ik denk dat, ik bedoel, ik ken jou een beetje en ik ken ook wel een beetje, ik lees natuurlijk veel van jou en ik heb je een beetje heel gevolgd. Dus veel mensen zullen ook wel delen herkennen.
Ja.
Waarom wilde je zo'n persoonlijk verhaal opschrijven en delen met de wereld?
Nou, als ik die vraag even in twee mag hakken. Mm-hmm. Kijk, het eerste denk ik, als je literatuur schrijft, dan is het belangrijk om gewoon je spreekwoordelijke ballen, of welk lichaamsdeel dan ook, op het hakblok te durven te leggen. Mm-hmm. Omdat dat een plek is waar je echt, zeg maar, eerlijk en helder en ook hard en liefdevol over het leven kan schrijven en de dingen die je belangrijk vindt. En dat daar de minste druk op staat van, zeg maar, het vlotte gebabbel van de talkshowtafel of de misleidende filter van Instagram of zo. Het is een plek die ik heel erg belangrijk vind als lezer, omdat ik daar vaak genoeg heb ervaren dat daar dus het leven wel wordt gepresenteerd zoals ik het ken en hoe ik erover wil denken met andere mensen. Dus dat is iets wat ik belangrijk vind aan literatuur. En het andere is dat ik er na 15 jaar schrijven bij mezelf wel achter ben dat ik gewoon behept ben. Mijn talent is niet om een middeleeuwse roman te schrijven of in het feodale Japan of zo. Ik zit heel erg met wat mijzelf bezighoudt. En ik wil ook wel graag een soort van autoriteit zijn. Want waarom zou ik anders ergens een boek over schrijven? En die autoriteit ben ik min of meer over wat ik zelf heb meegemaakt. Natuurlijk ook niet, want ik probeer dus mijn vinger erachter te krijgen. Maar ik geloof dat ik daar in ieder geval de meeste kennis en kunde over heb. Wat is me nou gebeurd? En dan probeer ik daar omheen te lezen, non-fictie, om het een beetje te begrijpen. En dan op een gegeven moment ga ik gewoon schrijven om in het geval van Niemand in de Stad, de zelfdoding van een vriend. Hoe kan zoiets onder je ogen gebeuren? In het geval van Wat je van bloed weet, wat zijn de gevolgen van een gewelddadig huwelijk? In het geval van Open, hoe kan het nou dat twee mensen die zo elkaar zo leuk vinden en dan zoveel van elkaar gaan houden, er zo'n potje van maken?
Mm-hmm. Ja, het was wel een bende, hebben jullie ervan gemaakt.
Ja.
Wat betekent een open relatie voor jou?
Nou, ik denk in het boek gaat echt over twee mensen in een bepaalde tijd. Het begint denk ik een jaar of 10-15 geleden. Dus toen het nog niet zeg maar elke week in de krant stond. Mm-hmm. Die erachter komen dat ze monogamie, en ik weet nou niet meer wie dat heeft gezegd, maar ik vond het zo goed gezegd. Een combinatie van Monopoly en origami. Niemand weet precies wat de spelregels zijn, hoe je het moet spelen en hoe je het volhoudt en wint. Dat zo'n moeilijk concept is. Dat je kijkt, hoe kunnen we de valkuilen van die monogame mythe, dus de idee dat je aan één iemand genoeg hebt en dat je nooit meer verleid zal worden tot iets anders, hoe kunnen we die nou het beste ondervangen en misschien een beetje tegengaan? En de open relatie betekent voor mij dat je dus in eerste aanleg heel erg open communiceert over wat voor relatievorm je wil hanteren. Mm-hmm. En wat je meemaakt en wat je voelt. En in een wat nauwere definitie betekent dat dan dat er wat ruimte is om af en toe met andere mensen een ervaring, seksuele ervaring te hebben. Mm-hmm. En dat is dan zeg maar iets anders dan voor mij en in het boek ook een polyamoreuze relatie, waarbij je meerdere parallele liefdespartners hebt. Dat is wel natuurlijk iets waar het boek ook vaak ontwikkelen relaties zich. Monogame relaties kennen affaires en dan weer niet. En deze open relatie beweegt een beetje richting het polyamoreuze. Ja. En ook dat is een hele ingewikkelde relatie.
Want jij zegt een open relatie is een open vorm. En een monogame relatie betekent eigenlijk dat je voor altijd bij één iemand blijft. Maar dat is toch helemaal niet zo? Want je kan toch ook gewoon verschillende monogame relaties hebben? In
achter
een relatie
elkaar.
kan je monogame
relaties. Ja, nee, je hebt natuurlijk seriële monogame relaties. Ja. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen in een monogame relatie niet in een monogame relatie zitten met de wetenschap van gemiddeld duurt dit 7 jaar. Dus mensen kiezen natuurlijk vol overtuiging voor elkaar. En de verhalen die we ook horen, hè, of het nou Disneyfilms zijn of theaterbewerking van Romeo en Julia of Tristan en Isolde bij de opera, zijn dan ook dat zo'n monogame grote liefde,
ja.
Dat de dood is het enige wat dat scheidt.
Ja,
er is niks anders wat daartussen
komt. Nee, oké, de romantische relatie is natuurlijk enorm gehyped afgelopen.
Paar honderd jaar.
Ja. Daar zijn we wel een beetje ingeduwd. Maar goed, tegenwoordig is het hebben van een polyamoreuze relatie, je zei het net al, best wel hip.
Ja.
Want vroeger was dat nog een beetje voor het domein van mannen die of een ontembaar libido ofwel ego hadden.
Ja.
En nu is het een soort van, ja, het hangt er een soort van zweem van vooruitstrevende strevendheid en hipheid omheen. Hoe komt dat, denk jij?
Nou, ik ben geen socioloog, maar ik denk dat ik in het boek aan de hand van de personages en hun gesprekken een paar trends probeer te verklaren. Ik denk één is dus dat het huwelijk vaak een nadelige constellatie is. Het traditionele heteronormatieve huwelijk een nadelige constellatie is voor de vrouw. Dus de feministische tegenbeweging vind ik altijd negatief. Woord tegenbeweging. Een soort feministische beweging en bewustzijn over dat niet zo oké is. Twee is denk ik een soort veranderd bewustzijn dat die monogame mythe van dat één iemand je alles gaat geven. Ja, daar loopt ook wel een beetje zeg maar de lucht uit, die band. we accepteren van onze vrienden al dat ik met Debbie naar het heavy metal concert ga. En met Senne ga ik wandelen in de, lijkt weet je wel, Zallandse Heuvelrug. Dus waarom zou je liefdespartner alles moeten geven? Daar vloeit volgens mij uit voort dat het idee van ik heb een partner, dat hebben, dat bezitterige, weet je, alsof het lijf van de ander en de tijd van de ander iets is waar ik autoriteit of zeggenschap, of dat dat van mij is. Dat is ook een beetje, denk ik, aan het verzanden. En ik denk dat bij jongere mensen, ja, die hebben gewoon gezien in de relaties boven hen. Hè, dus ik ben ook al niet meer zo jong, ik ben bijna 40, maar de generatie van mijn ouders, maar ook mijn generatie nu. Ik geloof dat de helft van mensen onder de 30 monogamie niet meer ziet zitten, weet je, omdat ze gewoon gezien hebben boven hen, die generaties, ja, wat voor een rommeltje dat wordt qua liegen en bedriegen. Dus ik denk dat het een feministische beweging is, een soort lichaamsbevrijdende beweging en een reactie op wat gezien is in hoe verstikkend zo'n monogaam model kan zijn.
Maar zo'n monogame relatie, oké, je zegt dat kan een rommeltje zijn, maar de open relatie, of, ik bedoel, wil niet vervelend zijn, maar dat is nog een grotere rommel.
Nou, ongeveer. Ik weet niet, dat nog groter, dat daar ben ik het dan dus niet mee eens. Mm-mm. Ik denk gewoon, het is absoluut, in dit boek van mij, is het absoluut een rommeltje, maar in bijna alle literaire romans die ik bewonder over zeg maar wat meer normatieve relaties, queer relaties of tussen een man en een vrouw, zeg maar van Revolutionary Road tot noem maar één welke goede roman. Het is vaak een rommeltje. Dus ik denk dat waar.
Nee, maar ik wil maar zeggen, dus alles is een rommeltje.
Ja, ja, dus ik pleit ervoor dat mensen dus op hun eigen manier een rommeltje mogen maken. Ja. Dus dat niet per se hoeft mannetje, vrouwtje en dan mannetje werken, vrouwtje thuis. Maar gewoon helemaal op je eigen manier proberen het te doen. Ja, en dat de kans dan groot is dat je het verkloot. Ja, dat is die andere oervorm, de tragedie. Daar leven we ook in.
Ja, dus het is eigenlijk een beetje, liefde wordt meer, het is meer een keuzemenu dan dat het vroeger in eenduidig had. Gewoon één keuze en dat was het. Ja. En het is nu wat meer een ruimere, bredere keuze.
Juist, en ik denk in aanleg dat het betekent dat mensen een iets grotere kans op voldoening en geluk hebben. Mm-hmm. Omdat je iets meer kan kiezen wat bij jou past.
Ja.
Ik denk ook dat we in een wereld leven met allerlei verdrietige en beschadigde mensen. Dat kan ook niet anders, want we worden opgevoed en groeien op rondom die mensen. Dus dat we zelf ook weer mensen verdriet doen en beschadigen. Dus ik denk ook dat keuzemenu niet een garantie op succes is. Nee, het betekent gewoon alleen, ik kan iets proberen dat wellicht beter past bij hoe ik mijn leven wil vormgeven.
Mm-hmm.
Ja, en of het dan wat wordt. Iemand zei tegen mij over open. Zeiden ze, nou, je maakt met dat boek wel net zo'n goede, niet zo'n goede relatie voor de open, goede reclame voor de open relatie.
Nee, dat vond ik ook. Ik vind het geen affiche voor de open relatie.
Maar ik zei, ja, maar ik denk dus dat literatuur hoeft nergens een affiche voor te zijn.
Nee,
weet
dat
je?
Is waar. Het is een onderzoek. Het is ook je taak niet.
Nee.
Straks praat ik met Philip verder over monogamie en over open relaties en over zijn nieuwe boek. Maar misschien luister je nu mee en heb je een prangende vraag. Of wil jij zelf een heel bijzonder verhaal met mij delen? Dat mag allemaal. Want dan kan het maar zo zijn dat je hier tegenover mij zit in mijn podcast. Hou je niet in en mail mij naar debbie@ad.nl of stuur een DM op Instagram. Philip, waarom is monogamie eigenlijk zo'n ingewikkeld iets?
Wat een kleine vraag.
Ja, ik hou het graag.
Kijk,
ik vind het helemaal niet zo. Laat ik over mezelf praten. Ik vind het helemaal niet moeilijk om monogaam te zijn in een relatie.
Ja.
Als je van iemand gaat, dan is het. Ik moet, dat denk ik er helemaal niet aan.
Ja.
Dus waarom? Ik heb dat eigenlijk niet zo. Ik snap niet zo goed. Ik heb nooit de behoefte om met een ander te neuken als ik met één iemand ben.
Ja.
Is het dan, heb je dan gewoon een geen goede relatie? Of hoe werkt dat? Hoe werkt dat dan bij jou?
Nou ja, kijk, daarom schrijf ik graag romans. Omdat, zeg maar, dan heb ik 80.000 woorden de tijd om hier een gedegen antwoord op te geven.
Dus koop dat boek, jongens. Koop
nou,
boek.
Ja, hoe dan ook. Ja. Al is het maar in de laatste plaats, omdat alle jonge mensen die denken dat een open relatie de oplossing is, dan even kunnen inlezen met de bijsluiter.
Ik heb het gelezen en ik heb echt enorm genoten.
Nou, wat fijn.
Ja, echt.
Maar kijk, ik denk, het fijne van de roman is ook dat je kunt dus, die personages worden echt mensen met hun eigen tekortkomingen en voorkeuren.
Mm-hmm.
Dus ja, niet iedereen is natuurlijk worstelt evenveel met monogamie. Niet iedereen heeft dezelfde problemen met zingeving rondom zijn werk, weet je wel. Maar ik denk dat ik wel bij mijn omgeving, bij mijn vrienden en mijn eigen persoonlijke ervaring en in veel wat ik erover heb gelezen, dat monogamie lastig is, omdat die uitputtende, die bron van één partner, waar je dan alles uit moet putten, dat vraagt heel veel. Dus dat betekent dat alles wat je wil, seksueel, maar ook qua steun en alles, dat moet die ene persoon dan geven, en anders schiet die persoon tekort. Maar het kan natuurlijk gewoon heel eenvoudig zijn, om maar even gewoon heel een beetje plastisch te beginnen, dat jij een kink hebt en je partner niet. Mm-hmm. Ja, hoe doe je dat dan? Mm-hmm. Is dan de liefde niet groot genoeg? Dat is dan meteen dat monogame verhaal. Terwijl ik denk gewoon, nee. Je kan ook zeggen, de liefde is groot genoeg als we dan ruimte creëren voor die kink. Ja. Het kan zijn dat je heel erg van flirten houdt en dat je dat spel leuk vindt. En ik denk dat een relatie geeft verdieping, geborgenheid. Maar op een gegeven moment, als je 15 jaar een geweldige partner hebt, ja, dan is het onmogelijk om in een kroeg met die partner te staan en te denken van, oeh, zijn wij nu aan het flirten? Mm-hmm. En oeh, ga ik met jou zoenen? Want ja, dat weet je. Dus er zijn dingen die een relatie niet kan geven uit de aard van de relatie of uit de persoonlijkheden van de mensen in die relatie. En als je dan een heel strikte monogame relatie hebt, dan is het dus niet mogelijk om dat ergens buiten te halen. En dan is mijn ervaring, kruipt het bloed toch vaak waar het niet gaan kan.
Maar dan gaat het dus wel vooral over seksuele verlangens, toch?
Ik weet het niet. Het kan ook gaan.
Kan het ook gaan over aandacht of over?
Ik denk dat het ook kan gaan over aandacht en leuk gesprek. Ik denk, in mijn boek zit ook heel erg, als je een nieuw iemand ontmoet en je mag weer een nieuwe versie van jezelf bij die persoon zijn. En je grapjes, je bent weer de leukste versie van jezelf. En die ander ziet je ook op een bepaalde manier. En we zijn natuurlijk net zoveel verschillende personen als dat we mensen kennen.
Maar waarom kan dat dan niet in een monogame relatie?
Omdat je bent iemand bij iemand anders door die specifieke wisselwerking. En je partner is maar één iemand.
Ja, maar ik bedoel, ik kan in een monogame relatie zitten en met jou in de kroeg een heel ander, een heel fijn gesprek hebben of een flirterig gesprek hebben.
100%.
En dat heeft niks met mijn, ik bedoel, dan ga ik daar niet mee, dan ga ik toch niet vreemd?
Dat is toch, nee, nou ja, sommige mensen vinden dat dan wel natuurlijk. Oh, ja, hè? Die vinden sms, ja, is heel ouderwets wat ik nu zeg.
SMS'en,
die vinden DM's, weet je wel. Hele conversaties en met iemand. En dat vinden ze een emotionele affaire, wordt dat dan wel eens genoemd. Mm-hmm. En dat ervaren ze als een bedreiging voor de intimiteit van hun relatie.
Ja.
En ik ben de laatste om te zeggen dat dat onzin is. Ja. Als je dat als een bedreiging ervaart.
Nee, maar dat is ook zo. Kijk, en als je echt met iemand als dat flirten verder gaat, dan is dat natuurlijk wel gevaarlijk.
Dus we hebben blijkbaar allemaal spelregels die bij de monogame constellatie horen, mm-hmm, maar die we niet hardop uitspreken. Namelijk, kijk, als je een keer in Kopenhagen in een kroeg heel leuk met iemand flirt en zelfs een keertje zoenen, als je me niet vertelt. Maar als jij met je collega een gesprek hebt waarin je zegt, ik wil jou nu hier in de gangkast, weet je wel, dat trek ik niet. Dus we hebben blijkbaar al.
Maar dat bespreek je toch met elkaar?
Ja, dus, nou, dus ook in heel veel monogame relaties niet.
Okay.
Dat zit ook in het boek. Het is ook een roman, hè, dus dit zijn allemaal verzonnen namen. Maar ja, dan lig je met Sophia in bed om 3:30 ochtends. En dan gaat ze de kleren bij elkaar pakken. En dan zeg je, nou, je hoeft van mij niet weg. Ik vind dat best wel ongezellig eigenlijk. En dan zegt ze van, ja nee, maar als ik nu naar huis fiets, dan kan ik nog tegen Thomas zeggen dat ik met Sterre naar haar huis ben gegaan, omdat ze verdrietig is over hoe het gaat thuis. En dat ik dus nu pas naar haar. En dan heb je de hele naam van Thomas nog niet gehoord, hè, de hele avond. Dus het is ook niet een soort van informed consent dat zij tegen mij zegt in de kroeg, hey, moet je luisteren, wij flirten nu, wij is leuk. Je moet wel weten dat ik een partner heb.
Thuis zit,
dus
ja.
Dus
je verzint wel leuke millennial namen erbij.
Nee, ik doe mijn best voor je, want ik heb net sms'jes gezegd, dus ik moest even. Dus ja, weet je, er zit een. Dus dat boek onderzoekt. Blijkbaar zijn de verhalen die we horen en de manieren waarop we leven, dat nemen we allemaal over en aan. En daar komt dus van alles bij. En ik zeg echt niet dat iedereen in een monogame relatie dit soort dingen doet. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat mijn doorleefde ervaring is dat het wel is gebeurd. En ik onderzoek in een boek dus wat dat betekent. Nou, één ding dat kan betekenen is, ik denk, ja, die hypocrisie die trek ik niet. Want als ik Thomas zou zijn, zou ik gewoon uit mijn humeur zijn dat Philip weet dat zijn vriendin daar heeft geslapen, ja, maar Thomas niet. Dus ik was vrijgezel en ik ging richting een relatie. En toen heb ik gewoon gezegd, wat vind jij daar nou van? Hoe is dat voor jou? Weet je wel, die heimelijkheid. En in het boek onderzoek ik twee personages die zeggen, nou, dat vinden we eigenlijk niet bevorderend voor de intimiteit van onze relatie. Dus laten we open en eerlijk zijn over wat we aan verlangens hebben en wat er vervolgens gebeurt.
Maar dat gaat wel mis, want, in het, want die personages in het boek, de ene affaire volgt de andere op, waar niet over gepraat wordt. Ja. Dus ja, die regels afspreken, hè, dus
ja, die richtlijnen,
die kunnen gewoon overboord. Dus ook, hè, dus.
Dan kijk, het punt
de conclusie is,
van...
is dus eigenlijk bijna vreemdgaan is niet, heeft niet eens, hè, of niet monogamie heeft niet eens te maken met de relatievorm, maar het heeft te maken met jezelf.
Ja, nou, ik wou je net in de reden vallen. Het punt is natuurlijk, maar je zei het. Dat boek betoogt natuurlijk dat ook in een open relatie kun je dus vreemd gaan.
Ja.
Dus de was het maar zo eenvoudig, we komen terug bij jouw keuzemenu, dat je gewoon kon zeggen 17 en dan is het opgelost. Ja, dat is dus niet zo. Dus wat blijkt nou, ook in een open relatie kan, en ik hou het even helemaal bij het mannelijk personage, ja, dat toxische, masculine perspectief komen van ja, maar als ik dat nu aan Debbie vertel, dan is ze daar weer verdrietig van. Dus weet je wat? Ik vertel dat Debbie even niet. En doe ik uit liefde voor Debbie. Want dan voelt ze zich niet kut.
Oh ja.
Dus ja, dat kruipt in dat boek. En dat boek probeert te begrijpen waar dat vandaan komt. Bij die personages. Zonder dat goed te keuren. Maar gewoon literatuur mag het uitleggen hoe dingen gebeuren. En dan mag je daar als lezer wat van vinden. En blijkt dus ook dat er dus nog een verschil is voor mensen in een open relatie. Tussen welke vorm van intimiteit bedreigend is. Emotionele intimiteit. Fysieke intimiteit. Verliefdheid. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik kan alleen... mag ik neuken zeggen in jouw podcast? Tuurlijk. Ja, ik kan alleen neuken als ik verliefd ben op iemand. Ja,
nou, dat kan.
Dat kan, dat snap ik. Want ja, het is een bepaalde vorm van intimiteit... waarbij je dan dus een bepaalde gevoelens wil hebben. Maar ja, je kan je ook voorstellen dat mensen zeggen... ja, maar als jij verliefd bent op iemand en je gaat ermee neuken... ja, dat vind ik juist wel gevaarlijker... dan dat je één keer in de twee maanden afspreekt met... Ik ben even door mijn namenreservoir heen. Met deze of gene. Oh nee. Omdat jullie allebei heel Guusje. Graag... Guusje. Met Guusje. Omdat jullie allebei heel graag BDSM-spel spelen.
Ja, oké. Okay. Maar goed, kijk. Een kink snap ik, hè. Want als je echt een kink hebt en je gaat... dan kan het niet kwijt in je relatie. Snap ik heel goed dat je daar iets anders voor zoekt. En daar moet je ook over praten. Maar wat ik niet zo goed snap... en dat blijf ik gewoon continu terugkomen. Als Philip echt van Debbie houdt...
Ja.
Dan ga je toch niet neuken met een ander? Waarom zou je mij dan kwetsen?
Ja, lieve Debbie.
Waarom zou je mij pijn doen, Philip?
Maar hier zit de wereldliteratuur natuurlijk vol mee. Omdat mensen in eerste aanleg... Nee, niet in eerste aanleg. Ik ben milder voor ons. Maar omdat wij het een van de koningskoppels in de mens is... egoïsme en socialisme. Dus hoe verhoud ik me tot de rest? Samenwerking, lief zijn, zorgen voor... En hoe verhoud ik me tot mijn eigen diepe verlangens die ik wil bevredigen? En daar zit een schaaltje. Hoe hoort men zich te gedragen? Mm-hmm. Ja, men hoort natuurlijk zijn partner niet te kwetsen. En wat wil ik? En ik kwets soms mijn partner. En dat komt echt in de allerbeste kringen voor. Lees maar, kijk maar naar The Crown, weet je wel. Ik bedoel, dit zijn allemaal meer geprivilegeerd kun je niet zijn. De dokter komt als eerste. Je hebt honderden miljoenen mensen buigen voor je. Alles is geregeld en je wordt in de public eye. Dus je moet je gedragen zoals mensen hoort te gedragen. En toch gaan ook al deze mensen bij de vleet vreemd.
Ja.
Dus dat is een koningskoppel in ons in onze biologische samenstelling. Hoe we worstelen met wat ik wil. En het is ook weer complexer, want ik wil ook mijn partner niet kwetsen. Hè? Dus daarom gaan mensen vreemd en zeggen ze het niet. En ik wil ook niet mijn kinderen kwetsen. Dus ik vertel niet dat ons huwelijk heel slecht gaat. Dat liegen, wat soms dus een soort van hele gefukte vorm van houden van is. Dat kruipt in de sociale interacties. En ik vind het ook fijn. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan met mijn gezondheid. Ik kom binnen, jij zegt heel lief. Er wordt gefilmd, je ziet er goed uit. Ik heb gewoon wallen, zeg maar, groter dan onze historische binnenstad. Maar het is fijn dat jij zegt, je wordt gefilmd, je ziet er goed uit. We liegen de hele dag een beetje.
Maar ik lieg niet.
Nee, oké. Okay. Maar double downen doen we ook de hele dag. Want schatje, heb je met iemand anders gezoend? Oh ja, ik zeg het nu toch wel meteen. Ik bedoel gewoon, liegen, witte leugentjes, is sociale interactie. Mm-hmm. En grotere leugens, die dus altijd uitkomen en een relatie opblazen.
Ja.
Ik bedoel, ik zal het boek niet helemaal samenvatten, want waarom zou je het dan nog lezen? Maar ja, dat is natuurlijk iets wat iedereen uit zijn eigen omgeving denk ik wel kent.
Mm-hmm.
En daar hoort bij, en dat voel ik ook, wat jij zegt... Dat heb ik zelf namelijk ook gehad toen mijn partner, welke partner dan ook, of bij mijn vrienden. Het diepe verdriet dat je kan voelen als iemand die je zo naast is, je zoveel pijn doet.
Het is toch vreselijk?
Ja, het is het ergste wat er is. Maar ik zeg ook niet dat ik een fan van de mensheid ben of zo. Dat heb ik toch helemaal niet...
Nee, Dat is waar. Ben jij fan van de openrelatie? Want ik bedoel, je boek is wat ik al eerder zei. Het is totaal geen affiche voor een openrelatie. Het is continu gedoe. En ik vond, moet ik eerlijk zeggen, soms ook een beetje op kinderachtig.
Ja.
Omdat dat hele navelstaren van, hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met de relatie? Ja. Dacht ik, jongens, echt, er zijn nog andere dingen in het leven die ook belangrijk zijn. Wat ontwijken deze? Wat voor gevoelens ontwijken deze hoofdpersoon?
De laatste, dat gevoel ontwijken, dat weet ik niet. Maar mijn broer die het heeft gelezen, die een normale baan heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wat ik doe. En een jong kind die zegt, zij heeft het boek, hij vond het heel goed gelukkig, maar hij zei wel, ja, je moet er maar de tijd voor hebben. Weet je wel, je moet er maar de tijd voor hebben. Dus ja, dat klopt. Nou, dus ik had er de tijd voor. Ik heb een boek geschreven. Mensen die minder tijd hebben, kunnen even kijken hoe het is. Maar kijk.
Nee, maar hij bedoelt niet het boek schrijven, maar zo'n relatie
juist,
hebben, toch?
Ja,
neem ik aan.
Ja, daar had ik de tijd voor. En ik had ook de tijd om het boek te schrijven. Ja. Dus nee, maar ik bedoel, kijk. Boeken laten mensen gewoon vaak niet van hun beste kanten zien. Daar zijn het boeken voor, omdat het een eerlijke spiegel is. En ik denk ook, ja, kijk, mijn vorige boeken zijn ook geen reclame voor monogame relaties of voor kinderen krijgen.
Nee,
weet
maar
je
dat,
wel?
Dat hoeft ook niet. En ik vraag ook niet dat jij, je hoeft ook niet een affiche te schrijven of een voor de open relatie. Maar terug naar mensen die in zo'n relatie zitten, denk ik, Jezus, het is inderdaad godsgruwelijk veel werk om allemaal zo druk bezig te zijn met jezelf en met de relatie. Hoe gaat het met jou? Gut. En ik mag al deze leugens niet vertellen. Het is zo vermoeiend.
Ja, maar ik denk dus dat een goed geschreven huwelijksroman vanuit het perspectief van een 40-jarige vrouw aan het begin van de vorige eeuw in Londen van Virginia Woolf ook uitlegt hoe fucking vermoeiend het monogame huisvrouwenbestaan is.
Ja, nee, dat is ook, dus, is ook zo.
Mijn
goed,
Instagram handle was
over.
Ook fucking vermoeiend altijd. Nee, dus ik snap het.
Ja.
Maar ik vind dat ook leuk, omdat ik dus ik probeer in zo'n roman ook gewoon een beetje niets ontziend te kijken hoe gedragen mensen zich nou precies. En er zitten hopelijk ook een heleboel leuke, lieve scènes in.
Ja, enorm. Heel veel. En het is heel ontroerend.
En te weinig geile trio's, wat jammer is. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk van een open relatie. Ja. Maar er zitten er één of twee in, volgens mij. Maar ik wilde ook een boek schrijven met niet te veel seksscènes. Ik draaide net een beetje om je vraag heen. Omdat ik een beetje bij mijn eerste... ik denk dat neuken een heel belangrijk onderdeel is van het bestaan. Maar als je er 15 bladzijden aan besteedt in een boek van 350 woorden, dan denkt iedereen dat het het enige is wat je in het bestaan belangrijk vindt. Dus ik heb de laatste twee boeken.
Dit wordt de kop van de podcast.
Het neuken een beetje teruggedraaid. Het goede en het slechte van zo'n relatie. Het mislukte en het geslaagde. Ik denk dat er ook een paar hele geslaagde dingen in zo'n relatie passen. En uiteindelijk is dat boek voor mij toch het meeste een boek over liefdesverdriet. En de vorm waarin dat allemaal tot stand kwam, was in dit geval een open relatie.
Ja.
En in het vorige, bij Boek van de Doden, een monogame relatie. Of een affaire zelfs. Ik bedoel, er zijn talloze wegen die leiden naar dezelfde tranendal.
Hetzelfde heartbreaker. Nee, ik vond het, dat vond ik ook. Ik dacht ook continu, oh mijn god, waarom hou ze op met elkaar kapot maken, joh?
Ja, nou kijk.
Het is zo verdrietig. Ja, stop ermee. Je hoeft geen relatie.
Nee, maar kijk, ik denk dat mensen wel herkennen als je in het begin het zo leuk met elkaar gehad hebt. Dan, ik denk dat die personages dat ook hebben. Je weet natuurlijk niet of je dan, ik geloof dat Barack of Michelle Obama in zo'n memoir stond een voorpublicatie ergens. Dat was een slecht huwelijk, een jaar uit ons huwelijk. Of dat was slechte 2 jaren uit ons huwelijk. Ja, kijk, als je het heel leuk hebt gehad met elkaar en je weet dus dat erin zit. Ja, je weet niet of dit dan nu even een moeilijke periode is of dat je moet stoppen. En ik denk ook dat je, dat herkennen mensen misschien ook heel erg, dat als je dus het zo leuk kunt hebben met elkaar, dan blijkt dus dat je heel diep in elkaars zenuwstelsel kan peuren.
Mm-hmm.
Ja, en dat hanteren mensen dan soms ook, zeg maar, om niet lief in dat zenuwstelsel te peuren.
Ja.
Dus je hebt natuurlijk de intenste ruzies met je broer en je zus en met je geliefde en met je ouders. Je hebt niet de intenste ruzies met iemand bij het stoplicht. Ja, dan ben je even heel boos op elkaar, maar daarna fiets je weer door.
Mm-hmm.
Dus dat hoort erbij.
Maar continu terug blijven gaan lijkt bijna een soort sadomasochistisch. Weet je wel, dat je zo...
Ja, dat vond ik dus een heel grappige lezing. Iemand zei, mensen in een open relatie die houden bijvoorbeeld heel erg van... agenda planning, weet je, of dat ze een fetish of zouden heel erg van gekwetst worden, weet je? Ja.
Je gaat continu terug.
Ja,
een soort van.
Maar ik denk, kijk, die relatie die biedt die twee personages ook liefde en geborgenheid. En ik denk dat ze er dus niet goed uitkomen. Maar ik merk heel erg aan mezelf. En dat is heel persoonlijk ook aan het boek. Mijn ervaring is met een filmproject of een relatie. Ik wil altijd het gevoel hebben dat ik er te lang aan getrokken heb. En dat het dan dus toch niet gewerkt heeft. Dan dat ik te vroeg heb gezegd, weet je wat, ja, ja. Laat maar zitten.
Hij gaat nu gewoon door.
Tot het bittere eind. Ja, ja, nou zo is het. Ja.
Hoe gaat het nu met je?
Nou, ik zit nu niet met... Ik heb nu geen enkel iets in mijn leven wat in de fase zit van trekken. En soms is dat ook helemaal niet erg te trekken, want dan trek je het weer vlot of recht. Mm-hmm. Maar mijn boek is af, dus ik hoef even helemaal niks. Krijg ik het nou eindelijk goed in de vorm? Ik heb een hele leuke, lieve partner en we zitten enorm in de wittebroodsjaren. Dus dat gaat heel erg vanzelf. En ik heb een nichtje van anderhalf. En dat is gewoon... daar zorg ik elke week een dag voor. En dan kan ik de hele week... ben ik daar goed gemutst door. Of als ik het niet ben, kan ik daar wel even denken. Want ja, daar hoef je helemaal niet aan te trekken. Dat schiet gewoon als een soort raket. Schiet dat de lucht in. Elke week zit daar een nieuwe feature op. Dus het gaat nu eigenlijk wel goed. Ik heb altijd een beetje gedoe met mijn gezondheid. Maar ik tel mijn zegeningen. Dus...
Maar zit Filip Huff dus in een soort burgerlijke fase in zijn leven?
Ja, ik zit in een klein burgerlijke fase van mijn leven. Ja. En daar leer ik veel van. Nou, dat daar dus best iets van geluk in te vinden is. maar goed, ook daarvoor heeft Filip Huff genoeg boeken gelezen om te weten dat... er is altijd een moment dat de pendule weer de andere kant op... Of de sloopkogel weer de andere kant op slingert. Maar tot die tijd telt Filip Huff zijn zegeningetjes en is die vrij content.
Nou, mooi.
Ja.
Tot slot, zullen we nog even terug naar het verhaal van...
Ja, ja. Mag altijd.
Ja. Hoe ging dat ook alweer, dat verhaal? Laten we toch nog even afsluiten met een heel fijn erotisch verhaal.
Nou, dat verhaal, dat vind ik dus het leuke van een open relatie. Dat verhaal, dat is dat in dit geval de man en een vrouw zitten in een relatie. Maar dat maakt helemaal niet zoveel uit wie dat dan zijn. Maar die is op een feestje en die is daar aan het flirten met iemand. En dat is leuk flirten. Maar in plaats van... zich daar schuldig over te voelen of te denken... ja, ruk, kan ik daar dan nog wel... leidt dat nog ergens toe? Want het leuke van flirt is natuurlijk ook de projectie van... wat ervan kan komen. Mm-hmm. Maar die heeft dus een open relatie. Dus die kan zijn partner, die op dat moment niet daar is... op dat feestje, een beetje op de hoogte houden... via de sms. En ze weet toevallig wie het is. Dus ze zegt, oh, die vind ik ook nog eens knap. Dus niet onbelangrijk natuurlijk... In de wat oppervlakkige contacten.
Zeker niet.
En dus op een gegeven moment komt... dat flirtproces goed op gang. En dan kan hij ook weer zeggen tegen de vrouw met wie er wordt geflirt. Dit is allemaal open. Hè? Dus mijn partner weet van. En dan kan die vrouw weer zeggen. Oh, maar ik vind jouw partner ook heel knap. Nou kijk, en dan heb je ineens. Dan liggen de houtblokjes goed op het vuur, weet je wel. En dus dan in het verhaal komt de vrouwelijke partner dan naar dat feestje toe. En ze stappen volgens mij alle drie in een auto, want dat is altijd goed. En dan reizen naar een huis, fictie natuurlijk, want het is fictie, wat je in Amsterdam helemaal niet kan betalen. En dan hebben ze daar een heel gezellige ervaring met z'n drieën.
Je mag alles zeggen hier, hè?
Ja, zeker. Maar ik zat gewoon te kijken wat nou belangrijk is. Kijk, dat is een trio. Dat is heel sexy, denk ik, omdat... ik een behoorlijk cisgender man ben die vrouwen heel knap vindt. Mm-hmm. Dus als twee vrouwen met elkaar zoenen, dan is denk ik zowel de 16-jarige in mij als de 80-jarige, als ik daar straks ben, denk nou, dat is toch niet verkeerd. Dat mm-hmm. is namelijk heel lief en lekker en sexy. En het is ook leuk omdat het een ander, zo vaak moet je niet verhouden tot twee andere lijven. Dus dat die spanning van het nieuwe, dat tintelt dan, weet mm-hmm. je wel. Oh, wat zijn we nu precies aan het doen? En het is leuk omdat ik denk als je vreugde deelt. En ik ben helemaal geen expert met hele grote orgies hoor. Maar ja, dat kan de vreugde van het moment ook vergroten. Want mm-hmm. je bent met z'n drieën bezig. Dus ze hebben daar dan een heel geile... tenminste, ik hoop dat het geil genoeg is opgeschreven. Trio. En dat kan dus allemaal bestaan zonder dat iemand zich hoeft te... bedrukt hoeft te voelen doordat dat dus... tegen afspraken in is of mogelijk mensen kan kwetsen. Mm-hmm. Ja. En
Ja, het is heel vrij, het is heel mooi.
Ja.
Misschien is het een idee als ik het verhaal deel in de show notes. Misschien kunnen we daar iets mee doen.
Ja, hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. En wat ik er dus wat ook in het boek zit, wat het leven dus ingewikkeld maakt, dat kan een trio zijn. En dat raad ik iedereen aan. Maar ja, het kan ook zo zijn dat de volgende dag de derde persoon dan zegt, zoals in het boek zit, ja, ik wil gewoon wat jullie hebben, weet je wel? Dezelfde ervaring of hetzelfde soort ervaring kan voor verschillende mensen op verschillende momenten iets anders teweeg brengen.
Mm-hmm.
En dat is wat ik zo fijn vind aan schrijven. Ik heb dus een verhaal geschreven waarin het trio zeg maar een confetti-kanon is. En in dit boek laat ik zien dat het dus ook de volgende dag, dat overal in je huis die fucking dingen liggen en dat je denkt, waarom heb ik dit gedaan en hoe krijg ik het in godsnaam opgeruimd?
Ja, het is wel echt een eerlijk verhaal. Ik zou zeggen, lees het boek. Ligt in de winkel. Inmiddels.
Ja.
Ligt het in de winkel. Dankjewel dat je hier was.
Met alle liefde.
En,
mijn moeder zal weer trots op me zijn.
Ja?
Nee, ik bedoelde, die zou heel trots zijn dat haar zoon in de podcast van het AD zegt dat trio's geweldig zijn.
Ja, trio's zijn geweldig en dit is de kop van de nip van de podcast geworden. Oké, dankjewel. Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.